Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese reeks over de 10 geboden.
Welke plaats heeft het gezin in het Rijk Gods? Wel, de catechese van de katholieke kerk zegt iets heel sympathieks. Ook al zijn de familiebanden belangrijk, ze zijn niet absoluut. Ik ken een heel sympathieke familie waar de gezinsbanden heel sterk zijn. Maar soms ben ik een beetje bang dat dat te sterk wordt. Kinderen mogen niet wegblijven van bepaalde vergaderingen van familiaal karakter. En dan begin ik mij een beetje de vraag te stellen. Zijn die familiale banden bij die persoon nog altijd ondergeschikt aan de relatie met God? Of beginnen ze een te belangrijke plaats in te nemen? We moeten nooit vergeten dat de kerk altijd in het midden van het dorp blijft. Niet het eigen gezin staat in het midden van het dorp, maar de kerk van God. Men moet bijvoorbeeld ervan overtuigd zijn dat de eerste roeping van de christen erin bestaat om Jezus te volgen. En dan heeft Jezus heel straffe woorden: wie zijn vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Leerling worden van Jezus is eigenlijk een uitnodiging aan vader om tot Gods familie te behoren. Want mijn broeder, zegt Jezus, mijn zus of mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn vader in de hemel. Daarom moeten de ouders zich verheugen over het feit en dankbaar aan vader dat de Heer een van hun kinderen roept hem te volgen in hun leven, bijvoorbeeld in de maagdelijkheid omwille van het Rijk Gods, in het gewijde leven of in het priesterschap of elke vorm ook van overgave omwille van het Rijk der Hemelen. De overheid in de burgerlijke samenleving. Het vierde gebod vraagt ons niet alleen maar onze ouders te eren, dat hebben we al meer dan genoeg onderstreept, maar ook dat wij eerbied moeten hebben voor al wie met gezag bekleed is. En dus, op dezelfde manier dat in een gezin plichten bestaan van de ouders naar de kinderen en plichten van de kinderen naar de ouders toe, zo zijn er ook plichten van de burgerlijke overheid naar de burgers toe en omgekeerd plichten van de burgers naar de overheid. Dat is wat we nu gaan bekijken. Zij die gezag uitoefenen, moeten dit doen als een dienaar. De woorden van Jezus komen nu van pas. Wie onder u groot wil zijn, moet dienaar van u zijn. En Jezus heeft het voorbeeld daarvan gegeven. Hij was de meester. Hij heeft zichzelf aangegeven als koning. En toch was hij degene die diende. Daarom mag iemand die in gezag is aangesteld niets opleggen bij de mensen of bevelen wat in strijd is met de menselijke waardigheid en met de natuurwet. Een man in gezag aangesteld blijft onderdanig aan de wet van God en ontleent zijn eigen gezag aan het gezag van God. Dus met het uitoefenen van het gezag beoogt men een juiste hiërarchie van waarden zichtbaar te maken. Met als doel niet de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de mensen te verminderen, maar in tijden om juist die vrijheid en verantwoordelijkheid te bevorderen. Daarom gaan de overheidspersonen ervoor zorgen dat rechtvaardigheid wordt beleefd, zowel in het verdelen van goederen, en ze houden daarbij rekening met de noden en de bijdrage van ieder om zo eendracht en rust te verzekeren. De overheid moet erop toezien dat de regels en beschikkingen die ze treffen geen oorzaak worden van bekoring om het persoonlijk belang te stellen tegenover de belangen van de gemeenschap. Politici zijn er niet om zichzelf te dienen, maar om de gemeenschap te dienen. Lijkt de waarheid als een koe, maar wij weten hoe moeilijk dat het is. De politieke overheid moet in elk geval de fundamentele rechten van de menselijke persoon eerbiedigen. Bij het recht spreken moet dat humaan gebeuren, met eerbiediging van ieders rechten. En vooral eerbiediging ook van de rechten van de gezinnen en van de behoeftigen. Politieke rechten zijn verbonden aan het staatsburgerschap. Ze kunnen en ze moeten toegekend worden volgens de eisen van het algemeen welzijn. Niet in het belang van de mensen die aan de macht staan, maar voor het algemeen welzijn. Daarom mogen die rechten en plichten ook niet zomaar opgeschort worden zonder wettige reden. We mogen niet leven in een staat waar willekeur zou heersen. Het moet altijd beantwoorden aan gewettigde redenen. De oefening van de politieke rechten is gericht op het algemene welzijn van de natie en van de hele menselijke gemeenschap. Natuurlijk daartegenover staan plichten van de burgers. Al wie aan het gezag onderworpen is, moet zijn meerdere beschouwen als vertegenwoordigers van God, die hen heeft aangezet als uitdelers van zijn gaven. Petrus zegt in zijn eerste brief: onderwerpt u aan alle menselijke instellingen ter wille van de Heer. Niet omdat we daarin geloven als een soort afgod, nee, omdat de Heer ons dat vraagt. Leeft als vrije mensen, maar maakt als dienstknechten van God van de vrijheid geen voorwendsel voor de ondeugd. Dus loyale medewerking. En dat omvat het recht om, soms zelfs de plicht om gegronde kritiek uit te oefenen, op wat in oog afbreuk doet aan de menselijke waardigheid of aan het algemeen welzijn. Loyale medewerking en het recht om gegronde kritiek uit te oefenen. We mogen niet liegen, hè? Maar dingen die waar zijn en redelijk zijn om aangeklaagd te worden, moeten ook kunnen. Het is de plicht van de burgers om samen met de burgerlijke overheid bij te dragen tot het welzijn van de samenleving in een geest van waarheid, rechtvaardigheid, solidariteit en vrijheid. Dit staat in contrast met een andere visie van het gezag in bepaalde totalitaire ideologieën zoals het marxisme, waar men eigenlijk het gezag en de burger ziet als twee vijanden die in dialectiek en in klassenstrijd staan tegenover elkaar. Wij zien het anders, we zien het op een meer familiale manier, zoals kinderen en ouders die van elkaar houden. Dus burgers en gezag moeten samenwerken aan hetzelfde project en niet in botsing komen met elkaar. Voor zover het kan natuurlijk, want hier op aarde weten we dat er altijd omwille van de zonde conflictjes zullen zijn, of grotere conflicten, maar dat is niet de beste manier, dat is een kwaad dat we moeten bestrijden, die oneenigheid. Nu hebben we een probleempje voor een land zoals het onze. Wij komen eigenlijk door historische motieven. We zijn altijd een klein land geweest dat onder het gezag was van grote en machtige buren, met als gevolg dat de doorsnee burger in ons land daar een sport van gemaakt heeft om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Ik zeg niet dat we ons best moeten doen om er zoveel mogelijk te betalen, maar we moeten toch weten dat er door onze onderdanigheid aan het gezag, dat we een zekere verplichting hebben om belastingen te betalen. Billijke belastingen, maar we mogen niet ernaar verlangen dat alleen de anderen die lasten zouden dragen. Hoe kunnen we dat terugvinden in de Heilige Schrift? Wel, Paulus zegt aan de christenen van Rome: geef ieder wat hem toekomt, belasting en rechten aan wie je belastingen en rechten verschuldigd zijt, ontzag en eerbied aan wie ontzag en eerbied toekomen. In de brief van Diognetus leest men het volgende getuigenis van hoe de eerste christenen leefden. De christenen, zo zegt de auteur van de brief, wonen in hun eigen vaderland, maar als waren zij daar gevestigde vreemdelingen. Zij hebben alles gemeenschappelijk met de anderen als burgers en ze hebben van alles te verduren als vreemden. Zij gehoorzamen aan de geldende wetten, maar ze overtreffen deze door hun levenswijze. God heeft hen geplaatst op een belangrijke post die zij volstrekt niet mogen verlaten. Het is verrassend actueel hoe dit hier klinkt en toch is dat van de eerste eeuwen van het leven van de kerk. En tenslotte de apostel Paulus, die spoort ons aan om gebeden te verrichten en te danken voor de koningen en voor allen die gezag uitoefenen. En ik citeer uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus: opdat wij ongestoord en rustig een in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dus de eerste christenen beleefden een soort wettelijke of burgerlijke loyaliteit. Nu een ander idee, dat is het idee van solidariteit. In de maatschappij moeten we solidair zijn met elkaar. En dat speelt ook internationaal. De rijkere naties bijvoorbeeld zijn verplicht zoveel mogelijk onderdak te bieden aan de vreemdelingen die op zoek zijn naar de veiligheid en het levensonderhoud dat hij in eigen land niet kan vinden. Dit is geschreven in 1900, als mijn geheugen niet in de steek laat, 92. We zijn nu heel wat jaren verder. We zijn geconfronteerd met een probleem van mensen uit arme landen die op zoek zijn naar veiligheid en levensonderhoud in ons land. En ik lees nog eens het citaat van de catechisme van de katholieke kerk: de rijkere naties zijn verplicht zoveel mogelijk onderdak te bieden aan de vreemdeling die op zoek is naar de veiligheid en het levensonderhoud dat hij in eigen land niet kan vinden. De overheid moet ervoor zorgen dat het natuurrecht geëerbiedigd wordt, dat de gast onder bescherming plaats van degene die hem ontvangen. Verrassend actueel. Hoe moet een burger staan tegenover de wetten en voorschriften van de overheid? Ik heb het al gezegd, loyaal, maar nu is de overheid ook verplicht om die wetten te laten overeenkomen met de wetten van God. En daarom zegt men dat de burger in geweten verplicht is om de voorschriften van de burgerlijke overheid te volgen, maar niet wanneer deze zouden ingaan tegen de eisen van de zedelijke orde of tegen de fundamentele rechten van de menselijke persoon, of tegen de leer van het evangelie. Ik citeer uit de catechisme van de katholieke kerk: het weigeren van gehoorzaamheid aan de burgerlijke overheid, wanneer er eisen ingaan tegen de voorschriften van het juiste geweten, wordt gerechtvaardigd door het onderscheid tussen de dienst aan God en het dienen van de politieke gemeenschap. En hier citeer de catechismus Matthäus 22: geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat aan God toekomt. Of een ander citaat uit de Handelingen van de Apostelen: men moet aan God meer gehoorzamen dan aan de mensen. Moeten de christenen soms overgaan tot gewapend verzet tegen onderdrukking door een politieke overheid? De catechisme zegt heel simpel: er zijn 5 voorwaarden die allemaal vervuld moeten zijn om met gewapend verzet tegen de onderdrukking te vechten. En dat zijn de volgende. 1. Het moet gaan om duidelijke, ernstige en voortdurende schendingen van de fundamentele mensenrechten. Ten tweede, alle andere middelen moeten uitgeput zijn. Ten derde, er mogen geen ergere wanstoestanden worden veroorzaakt. Uiteraard. Ten vierde, er moet een gegronde hoop bestaan op positieve resultaten. En ten vijfde, ieder redelijk uitzicht op betere oplossing moet ontbreken. Als deze vijf voorwaarden vervuld zijn, mag een christen overgaan tot gewapend verzet tegen onderdrukking. En dat is soms eens gebeurd in de loop van de geschiedenis bij dictatoriale regimes. Nu dat we de relaties hebben gezien tussen de christenen en hun burgerlijke overheid, kunnen we ons een vraag stellen over welke verhoudingen zijn er tussen de politieke gemeenschap enerzijds en de kerk. Dat kan natuurlijk het voorwerp zijn van boeken, hè? De relaties tussen kerk en staat. Uiteraard beperken we ons hier tot een catechetische visie die gewoon doorgeeft wat er geschreven staat in de catechismus van de katholieke kerk. Maar wat hier staat is toch heel duidelijk. Elke gemeenschap steunt de mensen impliciet op een bepaalde visie op de mens en zijn bestemming. En daaruit putten ze de criteria voor haar oordelen, haar waardenhierarchie en haar gedragslijn. De meeste samenlevingen hebben hun instellingen gebouwd op de stelregel dat de mens boven de materiële dingen staat. Als we dat al hebben, is het goed. Alleen de door God geopenbaarde godsdienst heeft echter helder en duidelijk in God schepper en verlosser de oorsprong en het einddoel van de mens erkend. Alleen de godsdienst die door God zijn geopenbaard, en dat is toevertrouwd aan de kerk, daardoor mag de kerk de politieke overheid uitnodigen om haar oordelen en beslissingen op deze inspiratie van de waarheid over God en over de mens te oriënteren. De kerk mag met andere woorden oriëntaties geven aan de burgerlijke overheid. De kerk valt niet samen met de politieke gemeenschap, want ze heeft een ander doel. Ze waakt voor de transcendentie van de menselijke persoon. En de kerk geeft ons sacramenten, geeft ons onderricht in het geloof. Maar de kerk heeft wel als taak onder meer de politieke vrijheid te eerbiedigen en te bevorderen. En ze wil ook de burgerlijke zin van en de verantwoordelijkheid van de burgers aanwakkeren. Maar daarom behoort het tot de zending van de kerk om een oordeel te vellen, een moreel oordeel, ook over de dingen die tot de politieke orde behoren. Maar alleen waar wanneer die fundamentele rechten van de persoon of het heil van de zielen dit eisen. En daarbij alle en alleen die hulpmiddelen aanwendend die met het evangelie en het welzijn van allen naar verscheidenheid van tijd en omstandigheden overeenkomen. Dus de kerk en de staat hebben een aparte sfeer om erin te werken, maar soms komen die twee sferen in aanraking en daar heeft de kerk niet alleen maar het recht, maar zelfs de plicht ook om haar stem te laten horen.
Familia, c'est lo que es. Familia, descubre tu identidad de ser íntima comunidad de vida y de amor con la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo del amor de Dios y del amor de Cristo por la Iglesia, su esposa.
Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor te puede salvar. Antes que nada, recuerda que tu hogar es un reflejo el rostro del Señor, límpido espejo, que al mirar con tu egoísmo puedes empañar. Recuerda que tu mesa es el altar, donde el cuerpo de Cristo se hace pan, y la copa de vino su Espíritu nos da y no nos deja de brindar. Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor siempre es comunión, común unión de vida, común unión de amor, paz ganada sin matar, raíz del cielo en la humanidad. Recuerda que familia es unidad, pan partido con generosidad. Tu hogar es la fuerza que enseña la verdad. Nunca olvides dónde vas. Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor te puede salvar. Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor puede salvar.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.